hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 25, het eerste, het zesde en het zevende vers. Psalm 25, ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op, gij zijt mijn God. Dat is het eerste en ook het zesde en het zevende vers van deze 25e psalm. Wij lezen gemeente uit de schriften en we openen de schriften deze avond bij de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Filippi, het laatste hoofdstuk. Filippenzen 4 is dus de schriftlezing. Na de schriftlezing doen we met de kerk van de eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. Dit keer met de woorden van de belijdenis van Nicea en Constantinopel. En na de geloofsbelijdenis zingen we uit Psalm 27, het vijfde vers. 27 vers 5. Mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dus eerst Filippenzen 4. Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon staat alzo in de Heere. Geliefden, ik vermaan Euodia en ik vermaan Syntyche dat zij eensgezind zijn in de Heere. En ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel, wees deze vrouwen behulpzaam die met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en de andere mijn medearbeiders, welke namen zijn in het boek des levens. Verblijd u in de Heere te allen tijd. Wederom zeg ik, verblijd u. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenk datzelfde. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God des vredes zal met u zijn. En ik ben grotelijks verblijd geweest in de Heere, dat gij nu eenmaal wederom verwakkerd zijt om aan mij te gedenken, waaraan gij ook gedacht hebt, maar gij hebt de gelegenheid niet gehad. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd ver genoeg te zijn in hetgeen ik ben. En ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben. Alleszins en in alles ben ik onderwezen, beide verzadigd te zijn en honger te lijden, beide overvloed te hebben en gebrek te lijden. Ik vermag alle dingen door Christus, die mij kracht geeft. Nochtans hebt gij wel gedaan dat gij met mijn verdrukking gemeenschap gehad hebt. En ook gij, Filippenzen, weet dat in het begin van het evangelie, toen ik van Macedonië vertrokken ben, geen gemeente mij iets meegedeeld heeft tot rekening van uitgaven en ontvangst dan gij alleen. Want ook in Thessalonica hebt gij mij eenmaal en andermaal gezonden tot nooddruft. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die overvloedig is tot uw rekening. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben vervuld geworden als ik van Epafroditus ontvangen heb wat van u gezonden was. Als een welriekende reuk, een aangename offerande, Gode welbehagelijk. Doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. Onze God nu en Vader zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Groet alle heiligen in Christus Jezus. U groeten de broeders die met mij zijn. Al de heiligen groeten u en meest die van het huis des keizers zijn. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. Tot zover de schriftlezing. En dan belijden we nu ons geloof met de geloofsbelijdenis van Nicea. En in ieder van u en van jullie spreken in zijn of haar hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God. Licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. Geboren niet gemaakt. Van hetzelfde wezen met de Vader. Door welke alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel. En vlees geworden is van de Heilige Geest. Uit de maagd Maria. En een mens is geworden. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus. Geleden heeft. En begraven is. Ten derde dagen opgestaan is naar de schriften. En opgevaren is ten hemel. Zit ter rechterhand des Vaders. En zal wederkomen met heerlijkheid. Om te oordelen de levenden en de doden. Wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik beleid één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Samen om de zegen van de Heere over deze dienst en heel in het bijzonder over de prediking van zijn woord. Heere, grote en heilige God, elke kerkdienst is een wonder. Dat geldt van de morgendienst en van de avonddienst. Maar er zijn soms ook diensten die op een bijzondere manier een wonder zijn. En dan hoeven we niet te denken aan speciale diensten alleen, maar ook dat u het geeft dat ik vanavond even voor mag gaan. Daar danken we u voor. Want dat is van u. Wij verdienen het niet. Dominee te zijn, kerkganger te zijn. Wij zijn zondaren. Maar u wilt tot zondaren spreken en met zondaren te doen hebben. En u wilt ook de genade geven dat na een periode dat dat niet kon, dat ik weer voor mag gaan. Heren, laat het dan ook zo mogen zijn dat ik achteraan mag komen. Want een goede voorganger komt achter u aan. En dat ik zo de woorden van u, vanuit dit gedeelte uit de brief aan de Filippenzen, mag vertolken en verkondigen dat harten geraakt worden, dat uw kinderen gebouwd worden in het geloof of juist vermaand worden om af te staan van de paden van de zonde, dat zij die met geestelijke vragen worstelen, handreiking krijgen op de weg. Ze tasten misschien langs de wand en weten die weg niet goed te vinden of helemaal niet te vinden. Maar vat gij hun hand en leidt u hen, en dat wilt u doen door de verkondiging van uw heilig woord. Heren, we danken u ook dat het juist in Middelharnis is dat ik vanavond voor mag gaan, na zo'n lange tijd. Dat geeft emoties en dat mag ook, maar vooral dankbaarheid. En wij danken uw naam dat het mogelijk was. We bidden u, Heren, zegen u het woord van vanavond. Laat wanneer het gaat over het gebed en over de waakzaamheid bij het bidden en over het feit dat de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, de harten en de zinnen van uw kinderen zal bewaren. Heren, laten al deze diepe woorden met een gouden klank geschreven betekenis krijgen vanavond, omdat ze uitgelegd worden, want dat is een taak van een dienaar van het woord. Maar ook omdat ze aan het hart gelegd worden. En wil u dan zelf knopen ontbinden en raadsels oplossen? Wil u uw kinderen verder leiden op de weg? Meer oefenen en gronden in dat evangelie van de vredevorst, de Heere Jezus Christus? Staande houden in tijden van beproeving en van verzoeking? Wil u ook onbekeerden, die u niet kennen, of ze nu jong zijn of misschien al heel oud, te sterk worden? Want u zegt het in uw woord zo zonneklaar, dat de tijd gaat voort. En dat weten we ook als we eerlijk zijn voor u. Al schuiven we het vaak weg, zeker als we jong zijn. Maar dat de tijd eindig is. En dat het einde van ons leven komt. En dan zullen we de God des vredes in Christus Jezus moeten leren kennen. Wil het goed met ons zijn? O Heere, wil dat door de prediking bewerken. Zegen u de gemeente. Wil u zijn met de ouderen van wie we velen kennen. Wees u ook met de jongeren die we voor het grootste gedeelte niet kennen. Maar of we elkaar nu kennen of niet kennen, we mogen elkaar altijd aan u de Heere opdragen. En we bidden voor de jeugd, voor de jongeren en voor de ouderen. En of u met uw geest en genade krachtig wilt werken, ook in de gemeente van Middelharnis. Zegen u de kerkenraad, wil u de broeders wijsheid, liefde, kracht, eerlijkheid, oprechtheid, maar vooral een geestelijk invoelingsvermogen geven, om de gemeente te leiden in de grazige weide van uw woord. Zegen heel in het bijzonder onze vriend en broeder, dominee Procé, die nu alweer heel wat jaren hier werken mag. Heere, zegen zijn werk en maak hem tot een zegen onder dit volk, zodat het duidelijk mag worden dat u zijn werk zegent en zijn komst naar de gemeente zegent. We bidden u voor deze wereld waarvan wij deel uitmaken. Een wereld in verwarring. Een wereld waarin geweld en terroristische aanslagen keer op keer van zich laten horen. Heere, denk aan al de bedroefden die zo diep in rouw gedompeld zijn. En wil u geven dat wij hier in Nederland, maar ook buiten ons land voor aanslagen bewaard blijven. Bewaar en bescherm ook ons en onze kinderen voor dergelijke verschrikkingen. Wil u zijn met alle plaatsen waar in deze wereld oorlog is. Waar de groten van de aarde wel veel praten, maar kennelijk de weg niet kunnen wijzen die naar een oplossing voert. Het lijkt wel, heren, als we eerlijk zijn voor u, alsof het gepraat in de politiek steeds verwarder wordt. O God, wil u geven dat de groten der aarde, die u aangesteld hebt om leiding te geven, hun plaats mogen weten onder u. En dat zij leiding geven, of dat nu in kleine landen is of grote landen, overeenkomstig uw heilig en goddelijk woord. We vragen, heren, of u het werk van zending, evangelisatie, het werk van de verkondiging van uw woord onder Israël wilt zegenen. Denk aan uw koninkrijk, heren. Ja, we weten dat u daaraan denkt. Dat dat in uw raadsbesluit voorop staat, het koninkrijk van Jezus Christus, dat geen einde zal hebben. Maar laat uw koninkrijk komen met macht. Laat het komen over de hele wereld. Laat het ook komen en blijven in ons land en in ons volk. Heere, wil bij alle kerkelijke verwarring die er ook in Nederland is, uw kerk bewaren bij de eenvoud van de schriften en wil u uw kerk alstublieft ook vermeerderen. We zien zoveel afwijking en afval. Al mogen we dankbaar zijn voor elke zegen die u geeft. Maar in de veelheid van onderdanen is toch uw heerlijkheid. O God, laat het er velen worden toegebracht. En zou u ook willen geven dat we in Nederland en daarbuiten mogen zien dat degenen die een even dierbaar geloof hebben, naar elkaar toegedreven worden. Bewaar ons, heren, voor verdere kerkelijke versplintering. Maar verenig ons in de waarheid en in de liefde. En laat daartoe ook de prediking van uw woord op de zondag in een stille kerk als deze gebruikt mogen worden. Want als u het in het hart van uw kinderen legt, dat ze gebed krijgen voor de eenheid van de kerk, dan gebeurt het ook. En zo werkt u. Heere, wil u dat schenken. We bidden u voor ons samen zo. Geef in deze stille avonddienst uw zegen. Wees bijzonder bij hen die om welke reden dan ook moeite, verdriet en pijn kennen. Misschien wel met heel veel psychische moeite en klachten worstelen. Die leven beschadigd is. Heren, dan zegt u het. Werpt al uw bekommernissen op mij. Want ik zorg voor u. En dan zijn we in de beste handen. We bidden dit alles niet omdat wij het waard zijn. Want wij belijden voor u dat we zondige mensen zijn. Zoals we in de kerk zitten met de dienst verbonden zijn, misschien thuis. Zoals we op de kansel staan. Maar onze ogen zijn op u. En dat alleen om hem. De grote vredevorst, die gij altijd hoort, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. We zingen, gemeente, uit Psalm 37, het tweede en het derde vers. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te offeren. De Heere zegene u en ook uw gaven. Psalm 37, het tweede en het derde vers. Stel op de Heere in alles uw betrouwen. Betracht uw plicht, bewoon het aardrijk, leer uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen. En het derde, geen ijdele zorg, doe u van het heilspoor dwalen. het amen van de predikinggemeente zingen we de twee laatste versen van Psalm 85, het derde en het vierde. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft, zijn gunstgenoot van blijde troost en vree. En ook het vierde vers van dezezelfde 85ste psalm na de preek. Tekst voor de prediking is uit het gedeelte wat gelezen is, namelijk dit vierde hoofdstuk van de brief van Paulus aan de gemeente van Filippi, en daarvan de versen 6 en 7. Daar lezen we: wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Geliefde gemeente, ik ben een preek wel eens begonnen met het volgende verhaal. Maar dat is heel wat jaren geleden. En daarom durf ik het toch nog maar een keer te vertellen. Omdat het zo mooi toeleidt naar de woorden van onze tekst. Het speelt zich af in de hongerwinter van de laatste wereldoorlog, 1944-1945. En in het westen, vooral in Zuid-Holland, delen van Noord-Holland, deed de honger zich pijnlijk voelen. Ergens in een stadje, zo gaat het verhaal, woonde een jonge man met zijn jonge gezin, en ook hij begon het zwaard van de honger te voelen knagen. Maar hij had even buiten de stad zijn vader wonen, een kleine boer. Die ontbrak het nog aan heel weinig. En dus, iedere avond op de fiets met plofbanden, een kistje achterop om wat eten te gaan halen. En zo zouden ze de weken en de maanden wel kunnen volhouden. Maar ja, op zekere dag, het werd druk, het werk werd druk, het gezin was druk. Vader, ik kom eigenlijk liever één keer in de week. Of nog liever één keer in de twee weken. En dan kom ik met een kar en dan neem ik tegelijkertijd heel het rantsoen voor die ene of die twee weken mee. Dat begreep die vader natuurlijk wel. Hij was nuchter genoeg. Maar hij gaf toch dit merkwaardige antwoord: jongen, ik heb zo graag dat je iedere dag komt. Want ik zie je zo graag. En als je dat eenvoudige beeld nou even legt naast onze tekst, dan zegt de Heere hier door middel van de bediening van de apostel Paulus in geestelijke zin precies hetzelfde. Wees in geen ding bezorgd, want ik zie je zo graag iedere dag. Thema van de preek is de noodzaak van het voortdurend gebed. En u zult begrijpen, de tekst is erg vol, dat ik niet alles kan behandelen, maar daarop wil ik me concentreren. De noodzaak van het voortdurend gebed. In de eerste plaats hopen we te zien dat dat behoedt voor een benauwende bezorgdheid. Wees in geen ding bezorgd. In de tweede plaats bepaalt het ons bij Gods zegenrijke zorgzaamheid. Want de Heere zegt dat we om alles mogen vragen. Voortdurend. En tenslotte bewaart dat onze harten in de vrede van God. De noodzaak van het voortdurend gebed behoedt voor benauwende bezorgdheid. Bepaalt ons bij Gods zegenrijke zorgzaamheid. En tenslotte, het bewaart onze harten in de vrede van God. Ja, Paulus schrijft deze woorden aan de gemeente van Filippi. Hij had met Filippi een hele bijzondere band. U weet uit Handelingen 16 dat Paulus daar voor het eerst in die buurt voet aan land zette en daar onder de zegen van de Heere de eerste christelijke gemeente in Europa mocht stichten. De bekering van Lydia, de bekering van de stokbewaarder zijn daarvan de eerste voorbeelden. Dan was Filippi geen onaanzienlijke stad. Het was eeuwen voordat Paulus daar kwam, gesticht door de Macedonische koning in het noorden van Griekenland, koning Filippus de Tweede. En Filippus de Tweede was de vader van zijn nog veel beroemdere zoon, Alexander de Grote, de jongeling die de hele wereld in die tijd heeft veroverd. Maar goed, het Macedonische Rijk was verkruimeld. En ook dat immens grote rijk van Alexander de Grote was tot niet geworden. En de Romeinen hadden het gezag overgenomen en Filippi was een Romeinse stad geworden. Maar wel een beetje verachterd, zouden we zeggen, om de taal van de Bijbel te gebruiken. Een beetje minder van betekenis geworden. Economisch ging het niet zo goed. Bovendien hadden de Romeinen er heel veel veteranen, oorlogsveteranen, gehuisvest op boerderijtjes en in huizen. En die mensen die veteraan geweest waren, voelden zich een beetje beter dan de gewone inwoners van Macedonië. Ze waren immers Romeinse burgers en die Grieken, ja, die werden toch al een beetje door de Romeinen veracht. Er waren tegenstellingen tussen sociale groepen, zouden we tegenwoordig zeggen. Iets van een multiculturele samenleving. En voor sommige van deze Filippenzen was het moeilijk om het hoofd boven water te houden. Dus, er waren zorgen. En daarom zegt Paulus aan het slot van zijn brief, waar hij meestal heel persoonlijke en ook praktische raadgevingen geeft: wees in geen ding bezorgd. Wat bedoelt Paulus? Dat niet bezorgd zijn in de Bijbel is een beetje een lastig woord. Want dat betekent natuurlijk niet dat we niet mogen zorgen. Het is zelfs onze plicht om in de roeping die God op onze schouders heeft gelegd zorgzaam te zijn. Om te zorgen als we gezin hebben voor onze vrouw, onze man, onze kinderen. Om te zorgen dat ons werk goed gebeurt. Om te zorgen dat je op tijd je huiswerk maakt. En noemt u al die dingen maar op. Ik weet nog goed toen mijn oma overleed en de kinderboeken van mijn vader bij ons thuis kwamen, stond daar een boekje waarvan de titel me intrigeerde. Bob zonder zorg heette het. Ik heb het ook toen nog gelezen. Hoe het precies ging weet ik niet meer, maar in elk geval ging het over een jongen die zich nergens om bekommerde. Vrijheid, blijheid. Nou, dat is een onbijbelse manier van denken. De Bijbel maakt duidelijk, ik noem er maar twee teksten. Bijvoorbeeld in 1 Timotheus schrijft Paulus dat zo iemand de zijne en voornamelijk zijn huisgenoten niet verzorgt, die, nou wat, heeft het geloof verloochend en is erger dan een ongelovige. En in 1 Thessalonicense schrijft hij tegen de mensen die zo de nabije wederkomst verwachten dat ze hun werk lieten liggen, dat al die mensen geroepen waren om hun werk ter hand te nemen. Dus zorgen moet. Je roeping trouw vervullen is Bijbelse eis. Eis van de wet en eis van het evangelie. Maar wat is dan, wees in geen ding bezorgd? Wel, het komt ook voor in de bergrede van de Heere Jezus, waarin hij op dezelfde manier spreekt als Paulus hier. Het gaat om overbezorgd zijn, bezig zijn met de zorgen van het leven. Zo ermee bezig zijn dat je erin opgaat, of misschien moet ik wel zeggen dat je erin ondergaat. Dat je heel je leven erdoor laat bepalen. En dat kan vandaag verschillende vormen hebben. Het kan zijn dat een moeder een druk gezin heeft en dat ze helemaal in de zorg voor haar gezin opgaat. Dan zegt Paulus, wacht even. Wees in geen ding overbezorgd. Maar het kan ook zijn dat een jonger iemand bezig is met zijn of haar carrière en daar helemaal voor gaat, zoals we vandaag zeggen. Dan zegt de Heere, zoekt eerst het koninkrijk van God. Laat je niet opslorpen door de zonde, door de zorgen van het leven. Het kan zelfs zo zijn dat je op het ogenblik in moeilijke situaties zit, of in een moeilijke situatie, dat is al erg genoeg. dat je psychisch depressief bent, dat je doktert en dat je je zorgen maakt over de moeite en de zorgen die je levenspad gekruist hebben. Dat mag, ook dat is Bijbels, lees de psalmen maar waarin het gaat over ziekte en over geestelijke nood. Maar laat je niet door die depressieve gedachten zo opslokken dat ze heel je levensblik vervullen en er nergens anders meer ruimte en plaats voor is. Waarom mag dat niet? Ik noem drie dingen. In de eerste plaats, je kunt door overbezorgd te zijn, door voortdurend je zorgen te maken en bezig te zijn met je toekomst, met de dag van morgen, kun je niets aan je leven veranderen. Dat is misschien een erge nuchtere opmerking, maar de Bijbel is op dit punt verschrikkelijk nuchter. Je kunt er niets aan veranderen. De Heer Jezus zegt het, misschien bent u me in gedachten voor. Wie kan door bezorgd te zijn één el tot zijn lengte toedoen of één el tot zijn lengte afdoen? Dat is toch dwaas? Soms moet je jezelf onder de zorgen van het leven en onder de benauwenissen die je levenspad kruisen, heel nuchter Bijbels tot de orde roepen. Je verandert er niets aan. Want de weg van je leven wordt door God bepaald. Dan gaan we nog een stapje verder. Bovendien is overbezorgd zijn, ondergaan in de zorgvuldigheden van het leven, noemt de Bijbel dat ook wel, heel schadelijk voor het geestelijke leven. U vindt dat indrukwekkend onder woorden gebracht in de gelijkenis die ik denk u allemaal kent. De gelijkenis van de zaaier. U weet wel, die zaaier gaat uit en die strooit het zaad en het valt op allerlei plekken. Het valt onder andere op het steenachtige en het valt onder andere op de platgetreden paden, maar ook tussen de doornen. En dan moet u dat eens zorgvuldig lezen in Marcus 4 en Matthäus 8. Wat zijn die doornen? Dan worden er een heleboel dingen genoemd, maar je kunt ze samenvatten in dat ene woord, zorgvuldigheden van het leven. Wat bedoelt de Heere Jezus? Als het zaad gezaaid wordt en je hele hart en je leven zit vol met van allerlei zorgvuldigheden, dan valt het zaad nog wel in de aarde. De prediking van het woord doet nog wel iets, maar de doornen groeien harder. De zorgvuldigheden zijn sterker en ze verstikken het woord en het komt tot niets, zegt het evangelie. U wilt toch geen schade lijden aan uw ziel? Ondergaan in zorgvuldigheden is schadelijk voor het geestelijke leven. En dan het diepste punt waarom het zo schadelijk is en door de Bijbel zo aan de orde gesteld wordt. In wezen doe je afbreuk aan de voorzienige leidingen van God. Wat bedoelt u? Nou, misschien een paar woorden van Spurgeon uit een preek over deze tekst. Spurgeon zegt, als wij overbezorgd zijn en ons op laten slokken door de zorgen van het leven of door de dingen van de tijd, dan kennen we onze plaats niet tegenover God. Dan willen we vader zijn en geen kind. Dan willen we heer zijn en geen knecht. Dan willen we meester zijn en geen leerling. Dan weten wij goed hoe het allemaal moet. En als het ons niet zint, dan worden we boos, in het ergste geval boos op God. Dan kennen we onze plaats niet voor de Heere. Ja, en dan kom je bij dat grote woord van Augustinus terecht. Augustinus zegt, wat is nou eigenlijk zonde? Hij zegt, in één woord samengevat, hoogmoed. De mens steekt God naar de kroon. Hij wil het heft Dat staat letterlijk in een preek van Augustinus. Hij wil het heft van God overnemen. Herkenbaar? Gemeente, als we ons eigen leven naast dit stukje van de tekst leggen, dan moeten we zeggen, o God, wat zijn we vaak bezet met de dingen die hier als zorgvuldigheden of overbezorgdheid wordt aangeduid. Wat kunnen we soms piekeren en wat kunnen we soms in de put zitten over dingen die ons levenspad kruisen. En begrijpt u me goed, gemeente, ik wil geen enkele nood en geen enkele diepte van ellende klein achten, dat bedoel ik niet. Maar wat kunnen we makkelijk in ondergaan of ons in onder laten gaan. Dan wijst de psalmdichter een uitnemender weg niet. Hij zat in de put, psalm 42. En hij wist niet hoe het moet. Hij kon niet bij de Here komen, hij kon niet bij het heiligdom komen. En dan gaat hij zichzelf toespreken. Dat kan soms heel heilzaam zijn. Wat buig je nou neder, o mijn ziel? En wat ben je onrustig in mij? Hoop op God. En dat zegt hij tot drie keer toe, want 42 en 43 horen bij elkaar. Alsof hij het in wil scherpen. Hoop op God. En als we dan zo het begin van de tekst langs gegaan zijn, dan komen we bij de raad die Paulus daaraan vastkoppelt. Hij zegt, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Dat is natuurlijk een oproep om te bidden. De woorden die gebruikt worden zijn niet zo erg onderling verschillend. Paulus zegt eigenlijk, laat in alle dingen door bidden en smeken uw begeerte bij God bekend worden. We mogen onze begeerte dus aan God bekendmaken. Is dat voor jou, voor u wel eens een wonder geworden? God heeft ons een stem gegeven, allereerst opdat we tot hem zouden spreken. Nooit vergeten. Wij praten misschien veel of weinig. En wij zeggen, ja, dat is nodig voor de communicatie. En dat is heel belangrijk vandaag de dag, is ook waar. Maar God heeft ons een stem gegeven. Adam en Eva hebben een stem gekregen om tot hem te spreken. Een dominee heeft ook in de eerste plaats een stem gekregen om tot God te spreken. Zoals een oude predikant uit ons kerkverband het vaak zei. God vergunt het ons dat wij de mond tot hem openen. En dat is een wonder. Want eigenlijk, als we eerlijk zijn en die belijdenis onderstrepen, wij hebben alles verzondigd en derven de heerlijkheid Gods. Dan moeten we zeggen, dan zou het niet onrechtvaardig van God zijn als hij zou zeggen, en ik hoef je nooit meer te zien. En ik wil nooit meer naar je luisteren. Maar God zegt, zoek mijn aangezicht. Laat al uw begeerte bekend worden bij God. En dan hoef je niks achter te houden. Ja, maar je mag toch geen zonde doen als je bidt? Nee, dat mag niet. Je mag niet, zoals Jacobus dat zegt, kwalijk bidden. Dat je iets bidt omdat je het graag wilt, maar je weet dat het zondig is. Maar alle eerlijke zaken en vooral de geestelijke belangen van je ziel mag je aan de Heere bekendmaken. Al uw begeerte. En dan staat er ook nog bij hoe dat dan moet gebeuren, want ja, wij mogen wel bidden en de Heere zegt wel, stort voor mij uit je ganse hart. Maar er staat ook in de Bijbel dat wij niet weten te bidden zoals het behoort. En zelfs discipelen moesten vragen van Heere, leer ons bidden. Wel, hoe moeten we bidden? Met gebed, staat er. En smeken en met dankzegging. Het bidden en smeken staat voorop. Want wij hebben veel te vragen. Wij hebben grote noden. Wij hebben zorgen in het leven. De zorg van het ouder worden. De zorg van de eenzaamheid. De zorg van het leven met een handicap. Al die dingen mogen voor de Heere worden neergelegd. Zelfs de kleinste dingen. Je eten, je drinken. We zijn het gewend, de meeste van ons, van kindsbeen af. Ja, dat zijn toch eigenlijk maar betrekkelijk kleine dingen. Alle dingen. Ook als je voor een moeilijk examen staat. Juist dan ook. Ook als je naar de dokter moet en je vreest dat er wel eens een bericht over de tafel zal komen wat moeilijk te verwerken is. Alle dingen. Maar vergeet één ding niet, gemeente, want anders zou ik aan onze tekst voorbij preken. Ook al mogen we alle begeerten smekend en biddend voor God neerleggen, vergeet het belangrijkste niet. En het belangrijkste is niet opgaan in de zorgvuldigheden en pijnpunten in het leven zonder meer. Maar Heere, wees Gij mijn borg. O God, wees mij de zondaar genadig. Dat scherpen we onze kinderen toch in als ze nog klein zijn. U mag het met andere woorden zeggen hoor. Bid maar veel om een nieuw hartje, maar die geestelijke vraag. Zoek eerst het koninkrijk van God. En nu vraag ik het niet alleen aan de kinderen, maar ook aan de ouders en aan de ouderen onder ons. En ik vraag het allereerst aan mezelf. Zoeken we het koninkrijk van God? Is ons leven een biddend leven waarin we alle begeerten aan God bekendmaken? Is het zo, als Augustinus het zegt, en het is misschien een merkwaardige opmerking. Hij tekent God in een preek op de rechterstoel. En dan komt er iemand binnen in de rechtszaal bij God. En dan zegt de Heere, jou ken ik niet. Waarom niet? Ik ben toch altijd naar de priester gegaan en ik heb mijn offers gebracht in de kathedraal van Hippo. Ik heb je nooit op de knieën gezien. En een ander komt binnen, een eenvoudige vrouw. En Augustinus kon dat beeldend bepreken. En die vrouw kijkt met betraande ogen naar de rechter. En de rechter zegt, jou ken ik wel. Want er is geen dag voorbij gegaan of ik heb je gevonden op de knieën. Hoe tekent God ons leven, ons gebedsleven? Want dan kom ik bij een pijnpunt hè, in het gebedsleven. Maak al uw dingen bekend. Maar hoe vaak wordt ons gebedsleven niet verstoord of verhinderd? Grote theoloog John Owen uit de 17e eeuw uit Engeland. Sommigen zullen zijn naam kennen. Die spreekt over de macht van de inklevende zonde in het leven van Gods kinderen. En dan zegt hij heel praktisch, hoe komt het? Dat wanneer u uw knieën buigt, u bijna onmiddellijk denkt, ja, ik heb nog zoveel te doen. Of hoe komt het dat u tijdens het gebed zo snel aan het einde van de dag uw gedachten kwijt bent? Weet u hoe het komt? Dat is de kracht van de zonde die in ons woont. Als u het wilt in de woorden van de apostel Paulus, de kracht van het vlees. En daarom wordt in de Bijbel zo vaak dat bidden en de oproep om te bidden verbonden met het waken. meest ontroerende in de woorden van de Heere Jezus in de hof van Gethsemane. Moet je bedenken. 11 toekomstige dominees. Apostelen. Dan zou je van denken, nou dat zijn de mannen die met name dicht bij de Heere leven. Dat deden ze ook soms. Kunt gij niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. En 1 Petrus 4, waar Petrus oproept, juist Petrus. Waakt tot het gebed. Wat kunnen onze ogen langzaam dichtgaan door de kracht van de zonde? Zodat de gebedsader, de gebedsstroom stopt. En wat is dan nodig? 2 dingen. Dat we voortdurend bidden om te leren bidden. Heere, geef me gebed. Laat de gedachten niet afdrijven. Laat me waakzaam mogen zijn. Waakt en bid. En dat is in het bijzonder volgens de schriften het werk van de Heilige Geest. Hij wordt in onze tekst wel niet met zoveel woorden genoemd, maar Paulus noemt hem op andere plaatsen wel. Wij weten niet te bidden gelijk het behoort, maar de Geest bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Geest van de Vader en van de Zoon. Stond zo mooi in de belijdenis van Nicea, niet? Geest van de Vader en van de Zoon, leer mij bidden. Ik heb het gedicht van Guido Gezelle vaak hier aangehaald. Gij bad op ene berg alleen, zegt hij dan over de Heere Jezus. Gij bad op ene berg alleen, Heer Jezus. Maar ik vind er geen waar ik hoog genoeg kan klimmen om u alleen te vinden. De wereld volgt mij achterna, al waar ik ga of sta of ooit mijn ogen sla. Die arm ben en niet klagen kan. Die pijn heb en niet gewagen kan hoezeer het doet. Ach, leer mij. Arme dwaas. Hoe dat ik bidden moet. En dan wil ik nog even kijken naar die 3 woorden. In alle dingen, uw begeerte, met gebed en smeking en dankzegging bekend worden bij God. Die 3 woorden horen bij elkaar. En we mogen ze ook niet van elkaar losmaken. Het gaat om smeken. En smeken is vooral in het oorspronkelijk taalgebruik eerbiedig vragen. Je plaats weten voor God. Soms hoor je gebeden ook in kerkelijke vergaderingen, helaas. Waarbij je denkt, is dit nog eerbied? Dan wordt er met God gesproken alsof we met hem opgegroeid zijn. Vergunt u me de uitdrukking. Of in dezelfde klas gezeten hebben. Wij naderen tot God. Tot de Vader van onze Heere Jezus Christus. Tot de Heilige. Tot de volstrekt rechtvaardige die geen onrecht kan gedogen. En daarom smeken. We hebben niets te eisen. We kunnen alleen maar onze lege, vuile handen openhouden en zeggen, Heere, wil u ze vervullen? Zoals dat oude tafelgebed het zegt, met alle nooddruft naar ziel en lichaam beide. Smeken. Het woordje bidden heeft iets meer van de kracht van het aanhouden bidden. Er zijn momenten dat je bidden mag en bidden moet en maar 1 woord hebt. Of misschien niet eens een woord, alleen een zucht. Sla iedere zucht mijn hart ontgleden opmerkend ga. Maar in onze gebedstijden mogen we de dingen aanhoudend aan de Heere voorleggen. En dan mag er ook iets zijn van de gebedsgestalte van vader Jacob. Als het gaat om uw bekering. Als het gaat om jouw verzoening met God. Ik laat u niet los. Tenzij dat gij mij zegent. Wat hebben we veel te leren en veel af te leren. Als het gaat om ons gebedsleven niet. Want ik heb het laatste woordje nog niet uitgelegd. Bidden, smeken en dankzeggen. Ja, soms hoor je jonge mensen bidden. En ik vind dat prachtig hoor, als jonge mensen bidden. Maar dan zeggen ze een heleboel dingen op een rijtje. En dat begrijp ik ook nog. Maar bidden is niet alleen maar vragen. Heere, wil u dit? Heere, wil u dat? Je betrapt je soms zelf ook op. Bidden is vooral lofverheffing. Met dankzegging. Mag ik één keer het Griekse woord noemen wat hier gebruikt wordt? Eucharisteia. Dat is eigenlijk lofverheffing en het is ook de oudkerkelijke naam voor het avondmaal. De beker der dankzegging. Lofverheffing. Zo heeft de Heere Jezus zijn discipelen leren bidden. Dat is u vast in de catechismespreek meer dan eens duidelijk gemaakt. Onze Vader die in de hemelen zijt. En dan begint het niet met vragen. Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk komen. Ja, en dan mogen we ook vragen. Voor ons dagelijks brood. Voor de vergeving van onze zonden. Om bewaard te worden in verzoekingen. En dan stijgt het weer op. Want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Soms is nodig. Ik heb mezelf meer dan eens op betrapt om je eigen gebeden te overdenken, te bemediteren. En dan is een van de dingen die ik vaak moet zeggen. Heren, waar is nou de lof en de dank? Want u bent het zo waard. En als de Heere op het gebed wonderen doet en antwoord geeft en je geestelijk onderwijs geeft en je kracht en sterkte biedt, ja, dan kan het ook niet anders hoor. Of dat de lof die betamelijk is, die de Heere zo waard is, dat je die ook uitspreekt. Maar ik haast me naar het laatste stukje van de tekst. Alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En dan voegt Paulus er een hele diepe zin aan toe. Hij zegt, en de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Ik sla over wat de bedoeling is van de woorden die alle verstand te boven gaat. Want er wordt ontzaggelijk veel over geschreven. Dat is niet makkelijk. Voor mij is het heel simpel. Het gaat alle denken en begrijpen van mij te boven. Want als God werkt, dat is altijd iets wat boven bidden, denken en theologiseren, dat vooral, boven theologiseren uitgaat. Het is dus iets wat niet te vatten is voor ons menselijk denken. Maar wat bedoelt Paulus nu met, en de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. En dan wil ik het woord bewaren eruit lichten. Er wordt in het Grieks een woord gebruikt wat schildwacht kan betekenen, een bewaker. Maar ik vond een stukje bij John Owen, ik noemde zijn naam al, wat ik eigenlijk nog mooier vind en wat precies de zaak in het hart raakt. Paulus gebruikt een woord wat je ook kunt vertalen, en volgens mij is dat hier de bedoeling, een bolwerk. Nou, de jongelui en de kinderen weten wel, vroeger had je natuurlijk van die steden met geweldige bolwerken. Denk maar aan de wallen van Amsterdam of de wallen van Nieuwpoort. En soms ook echt hele forten die gemaakt werden om je land of je stad te verdedigen tegen de vijand. Uw harten en uw zinnen bewaren. Denk nou eens even aan zo'n fort. Was nou kenmerkend, zegt Owen. En ik leen dus dit een beetje van hem. Voor een fort. 1. Het wordt aangevallen. Als een stad 2 forten heeft, dan richt de vijand die de stad wil veroveren zich allereerst op de garnizoenen, op de forten. Dat zijn de sterkten, zo worden ze in de Bijbel ook wel genoemd, van de stad. Als die overwonnen zijn, dan ligt de stad open voor de vijand. Misschien even één klein dingetje. De meesten van u weten dat in 70 na Christus de stad Jeruzalem op een verschrikkelijke manier verwoest is door de Romeinen. De kruisen stonden 3 rijen dik rondom de stad. Maar ze konden de tempel niet in handen krijgen. Want de zeloten, de opstandelingen, verwachten dat de Messias zou verschijnen en hen zou redden. Vreselijk natuurlijk, hè? Toen hebben ze met behulp van allerlei ingewikkelde werktuigen enzovoort het fort aan de noordhoek van de tempel, de Burcht Antonia, hebben ze met de grond gelijk weten te maken. En toen was er een weg naar het tempelplein. En van dat Fort Antonia, waarschijnlijk het fort waarin de Heere Jezus door Pilatus verhoord is, van dat Fort Antonia is niets meer overgebleven. Toen het fort gevallen was, was het tempelplein verloren. En vandaar dat zo'n fort belangrijk is. Het wordt aangevallen. Weet u wat er aangevallen wordt? Paulus spreekt hier over het leven van het gebed. Maar dan vooral over het leven van een biddende gelovige, niet? Hij spreekt over mensen die iets kennen van de vrede Gods in hun hart. En hij zegt, die vrede Gods, als je nou iets geproefd hebt van vrede door het bloed van het kruis, dat wordt aangevallen. Wel eens gemerkt? Het is de duivel, het is de zonde, het is de wereld, het is je eigen inwonende vlees. Altijd te doen om de vrede uit het hart weg te halen. Want de duivel weet wel dat hij Gods kinderen niet uit de hemel kan houden. Dat kan niet, dat is onbestaanbaar. Maar de duivel wil wel alles doen om de vrede Gods, om het hemelse gesteld zijn uit het hart te halen. Daar richt hij zijn pijlen op. En daarom is het zo van wezenlijke betekenis dat we deze vermaning van Paulus zoeken ter harte te nemen. Heere, de duivel is weer bezig om de vrede Gods uit mijn hart weg te nemen. Laat u het hem niet toe. En dan de tweede. Want het is een heel merkwaardig woord wat hier staat. De vrede Gods zal uw harten en uw zinnen bewaren. Wat bewaart je hart voor de ergste aanslagen van de boze, voor de zwaarste zonde? De vrede Gods. Dat is het fort. Eigenlijk heel eenvoudig. Het fort dat het hart van een mens beschermt en bewaart, dat is de vrede Gods. Maar die vrede Gods wordt wel aangevallen. Want de duivel weet, dat is het punt waarop ik mijn winst kan boeken. En dan tenslotte, wat is die vrede Gods dan? de vrede van God. Ook daar is een hoop over geschreven, gaan we allemaal niet ophalen. Het is de vrede die van God komt. Paulus zegt ergens anders in deze brief, de God nu des vredes. Gemeente, God is de God des vredes. Ja, dominee, maar eerst ook de heilige, de rechtvaardige, terrein van ogen om onze ongerechtigheid aan te zien. Ja, dat is waar. Al die volkomenheden, die deugden van God, staan in de Bijbel. En ze krijgen betekenis in het leven van Gods kinderen. Maar het diepste wat God bedoelt in de zending van zijn Zoon, is dat hij gedachten des vredes heeft. God heeft geen lust in de dood van de zondaar, maar zoekt zijn vrede. En we kunnen dat heel mooi zien in het hele heilsplan. Waar lezen we in het evangelie over vrede? Nou, dat weten de kinderen van de zondagsschool. Bethlehem. De velden van Efrata. Vrede op aarde. Jezus Christus is gekomen als vredevorst. Zo was hij ook beloofd door Jesaja. En al de kernmomenten van zijn weg hier op aarde staan in het teken van de vrede. De hoofdpunten van zijn lijdensweg en van zijn weg naar de heerlijkheid. Vrede. Golgotha. Ja, maar op Golgotha was toch geen vrede, dominee? Nee, het woord wordt daar niet gebruikt. Tenminste, niet in onze taal. Maar wat was het kruiswoord wat Jezus met grote kracht heeft uitgesproken? Eigenlijk de samenvatting van heel zijn werk. Het is volbracht. En die tekst is uit het Grieks ook in het Hebreeuws vertaald natuurlijk. Want heel veel gidsen in Palestina kennen hun Nieuwe Testament beter dan menig reformatorisch christen, hoor. En de vertaling in het Hebreeuws, althans één van de vertalingen in het Hebreeuws, van het is volbracht, is nislaam. Er is vrede. Of vrede is aangebracht. Shalom, vrede. En wat gebeurt er als de Heere Jezus door gesloten deuren heen komt op de paasdag? Hij zegt vrede, zij ulieden. Of wanneer hij tijdens zijn afscheidsrede vertelt dat hij heen zal gaan naar de Vader, zijn hemelvaart dus. Mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. En als hij terugkomt op de wolken, zal hij terugkomen zoals hij heen gevaren is. Met zegenende handen voor zijn kerk. Vrede, zij u wil. Gemeente, als je zomaar een paar houtskoolstrepen probeert aan te duiden wat dat woord vrede betekent, de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren, dan kan toch de vraag niet uitblijven. Kent u iets van die vrede? Paulus maakt het duidelijk, trouwens de hele schrift ook maakt het duidelijk, dat wij op voet van oorlog staan met God. En dat er geen vrede is zolang wij voortleven buiten de kracht van het bloed van de Heere Jezus Christus. Zoek de vrede. Terwijl hij te vinden is. Terwijl hij in het werk van de Heere Jezus Christus van stap tot stap wordt aangeboden. zoek die vrede. Want als je die vrede niet zoekt, en wat God verhoede ook niet zou vinden, dan kom je voor eeuwig om. Hoe is die vrede dan te vinden? Wel, dan kijk ik nog één keer naar mijn tekst. Wees in geen ding bezorgd, maar laat al uw begeren en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Heere, dat smeek ik het allermeest. Geef mij vrede. Die vrede. Want als ik die vrede bezit, dan is God boven mij niet meer toornig op mij. Dan is de wereld om me heen, kan me geen kwaad meer doen. Vrede tot met de dieren van het veld, zegt de Bijbel ergens. En dan woont de vrede in mijn hart. Mag ik het een keer ouderwets zeggen? Vrede in mijn consciëntie, mijn geweten. En als je die vrede proeft, gemeente, en die vrede daalt in je hart, dan kan Luther zeggen, dan mag de hel vrij worden. Want tegen dat fort kan er niet op. Jezus te vinden, vrede te vinden, dat is het leven. En dan zingen die psalmen zo machtig van die vrede van God. Merk op mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft, zijn gunstgenoot, van blijde troost en vree, mits hij niet weer, dat hoort erbij hoor, mits hij niet weer op het spoor der dwaasheid treedt. Amen. met dankzegging en gebed, gemeente. Heren, we danken u ootmoedig voor alles wat u gaf. U gaf te spreken, u gaf te luisteren. En wat een wonder, heren, dat u aan doodschuldige, zondige mensen, vijanden van nature van u wil denken. En gekomen bent vanaf de moederbelofte al met een belofte van vrede. Mijn vrede geef ik. Mijn vrede laat ik. O Heere, laat die vrede de harten van al uw kinderen behoeden. Want het is het sterke fort tegen alle aanvallen van buiten en van binnen. En als we die vrede en het smaken van die vrede, het woord van de vrede waarvan we zongen uit Psalm 85, nog niet kennen. O Heere, laat ons haasten en spoeden op ons levenswil. En dat we geen rust hebben voor we die vrede hebben gevonden. Leer u ons bidden. Leer u ons danken. Heb dank, Heere, voor alles wat u gaf. Vergeef alles wat niet was naar uw wil. En wil u ons alle gedenken. Zegen de hele gemeente, kerkraad. Zegen ook ons als we naar huis rijden. Wil u ons in deze week sterken en geven dat we een biddend leven mogen hebben en ook biddend mogen werken en werkend mogen bidden. En dat ons leven vruchtbaar mag zijn. Dat vragen we om Christus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 147, vers 6. 147, vers 6. Verhef uw harten tot God. Ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.